Goedemorgen, broeders en zusters. Hebben jullie hemelvaart gevierd? Hier in de kerk, in de gemeente? Andere gemeenten, andere... Nou, dat gaat vandaag over. Ik kan er ook niks aan doen. Dan doen we het nog eens opnieuw. Ik ga namelijk de betekenis een beetje uitleggen, ook van hemelvaart. En daarvoor gaan we natuurlijk allereerst naar Handelingen 1. Handelingen 1. En daarna lees ik een klein stukje uit Romeinen 8. Handelingen 1 en dan de eerste 14 versen. Dus niet het hele hoofdstuk. De eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, ook Theophilus, dat is net hoe dat uitspreekt, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. En dat voor één dag, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hem, in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. Toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouw en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. En waarom is het vaak zo moeilijk voor ons te verstaan? Ik ga nu nog een klein stukje lezen uit Romeinen 8. Ik ga er even vanuit dat u allemaal, zoals u hier zit, van een natuurlijk mens een geestelijk mens bent geworden. Dat is misschien niet altijd direct aan u te zien, maar als het goed is, leeft Gods geest in u. En daar spreekt Paulus ook over in Romeinen 8 tot de Romeinen, maar uiteraard ook tot ons. Laten we eens een paar versen lezen. Ik ga het straks in een hele andere vertaling, zou je kunnen zeggen, lezen, maar nu lees ik het uit de HSV. Want het is vers 6. Want het bedenken van het vlees, dat is de natuurlijke mens, is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, die natuurlijke mens dus, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Nou, het gaat nog een heel stuk door, maar even als klein intermezzo tussen Handelingen en de Romeinenbrief. Ja, wat is de betekenis nou van hemelvaart? Ik moest aan iets heel geks denken toen ik hiermee bezig was. Ik ben namelijk afkomstig uit een heel klein dorpje in Friesland. Dat heet Drogeham. In het Fries heet het dan Drogeham. Nooit van gehoord? Goed zo. Houden zo, zou ik zeggen. En eens per jaar stond dat hele dorp op zijn kop. Eens per jaar was daar een heel groot feest. Dat duurde 2 dagen lang. En het was de uitkomst van eigenlijk vele maanden noeste arbeid en nadenken met hele buurten samen. Om te komen tot een winnende creatie van de, en nu komt het, een gondelvaart op wielen. Ja, het waren dus geen varende gondels, maar het waren gondels. Je zou kunnen zeggen van het waren prachtwagens, praalwagens. Het waren dus geen varende gondels, maar rijdende gondelvaartwagens. Een stuk of 15 geloof ik in de hoogtijd daar. Maar wel een beetje vreemd eigenlijk. Hè? Het was in ieder geval met die wagens een groot optocht natuurlijk. Met allerlei muziekkorsten ertussendoor en veel bier. En allerlei andere dingen die daar ook mee te maken hadden. Dus je begrijpt het, het was een groot feest. En het is misschien een beetje een rare introductie als je het gaat hebben over de hemelvaart. Maar gondelvaart, hemelvaart. Maar ik moest erom denken toen ik met dit onderwerp bezig was. Want toen vroeg ik me ook af, hoe zal dan eigenlijk mijn eigen hemelvaart zijn? Is dat ook zo'n feestje? Of is het een enorm triest afscheid? Wij maken natuurlijk allemaal in dit leven begrafenissen mee. En soms is dat echt wel een feestje bijna. En het is zo mooi, als je een broeder en zuster mag begraven die de Heer heeft gekend, dan is dat ook verdrietig. Natuurlijk is dat verdrietig, maar het is soms ook echt een feestje. En daar moest ik aan denken toen ik over mijn eigen hemelvaart nadacht. Ik denk dat dat echt een feestje mag worden. Helemaal niet erg. Ik heb ook lang geworsteld met de vraag hoe ik deze ochtend nou zou beginnen, zo na hemelvaart, met bijvoorbeeld, ik had kunnen beginnen met uitleg over het Pesachfeest nog van het Joodse volk. En uitleg over de Shavuot, het wekenfeest, het slotfeest van het lentefeest. En uitlopend uiteraard in volgende week het Pinksterfeest. Dat had ik eigenlijk ook kunnen doen met daartussenin dan dit onderwerp hemelvaart van vandaag. Denkt u bijvoorbeeld dat ze in Israël deze week hemelvaart gevierd hebben? Sommigen in Jeruzalem. Uiteraard, Messias beleidende Joden zullen eraan gedacht hebben. Maar ik durf te stellen dat 90% in Israël net zo onwetend is bijna als hier in Nederland. En die dit misschien wel gehoord hebben dat het in het Westen nu 4 dagen lang ja, feest is of vrijheid is of een hemelvaartweekend is. En mensen gaan allemaal prachtige dingen doen. Trouwens, zijn christelijke feesten eigenlijk wel christelijk, vroeg me af. Die vraag mag je ook stellen. In ons christenleven kennen we natuurlijk een aantal hele grote feesten. Dat begint al met kerst, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren. Naast een heel klein feestje zou je kunnen zeggen, wat jullie volgende week weer gaan vieren, het avondmaal. En het is ook wel apart om te vermelden misschien dat in de Bijbel alleen het avondmaal als een groot feest wordt aangekondigd. Hè? In 1 Korinthe 14 of 11 bedoel ik. En hoe het werd gevierd. Dat staat uitgebreid beschreven in de schrift. Maar wij vieren bijvoorbeeld niet Pesach. Wij vieren niet het wekenfeest. Dat doen wij niet. En ook niet op de wijze die God het Joodse volk had geleerd. En het valt dus op bij al onze feesten die wij vieren, dat het eigenlijk afgeleiden zijn, maar dat zal u geen nieuws zijn, van de Joodse feesten die in het Oude Testament voorkwamen. Echter die in vergelijking met hoe wij het vieren, hè, onze feesten totaal anders staan. En er staat ook nergens in de Bijbel vermeld dat wij vandaag of donderdag Hemelvaartsdag moeten vieren. Staat er niet. Echt niet. En hoewel er op meerdere plaatsen over hemelvaart wordt gesproken in de schrift, waaronder enkele hele bijzondere hemelvaarten, en daar ga ik vandaag wat voorbeelden om voor noemen. Maar om de Joodse context van de echte Bijbelse feesten goed uit te leggen, ik denk ook dat ik daar wat meer nodig voor heb dan alleen deze ochtend, dus dat gaat het niet worden. Dus hemelvaarten, wat dacht u bijvoorbeeld van de hemelvaart van Henoch? Heel bijzondere man was dat. Henoch was de 7e generatie vanaf Adam. En hij werd, staat er, 365 jaar oud. Mooi, hè? 365 jaar oud. Hij leefde in een bijzonder goddeloze tijd. Een beetje vergelijkbaar met waar wij nu in leven. Maar staat er, hij wandelde met God. Prachtig. Hij wandelde met God. En wat is er mooier als dat straks op mijn grafsteen komt te staan. Hij wandelde met God. Maar Psalm 23 ook wel hoor, maakt niet uit. In ieder geval, hij wandelde met God. In Genesis 5 vers 24 staat dat God hem wegnam. In Hebreeën 11 vers 5 staat, door het geloof werd Henoch weggenomen. Opdat hij de dood niet zou zien. Hij stierf niet. Nee. Nou, een tweede en een prachtig voorbeeld van hemelvaart is die hele bekende van Elia natuurlijk. Hè? De bekende profeet die in de 9e eeuw voor Christus leefde. En hij moest ook opboksen in een goddeloze tijd tegen een goddeloze koning. Namelijk Ahab en zijn vrouw, niet te vergeten, Isabel. En die Elia, dat was een raar mannetje hoor. Die bestond het notabene om de profeten van Baal uit te dagen. Nou, dat zou ik vandaag niet zo heel gauw doen, denk ik, als ik in zijn schoenen zou staan. Maar hij deed het toch maar. En ondanks Gods wonderbaarlijke tussenkomst, wilde de vrouw van Ahab, Isabel, toch Elia laten doden. En toen werd hij toch wel een klein beetje benauwd. Hij vluchtte naar de woestijn en verborg zich in een grot. En daar riep God Elia om uiteindelijk Elisa, zijn opvolger, te zalven. En de versen 11 en 12, prachtig mooie 2 Koningen 2, vertellen het verhaal. En daar staat, het gebeurde, terwijl zij al sprekend, die Elia en Elisa verder gingen, zie dat er een vurige wagen, probeert u zich eens voor te stellen, een vurige wagen met vurige paden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Schitterend. Vandaar ook dat prachtige lied nog gezongen door Chai Coltrane. Kent hem misschien wel. Go like Elijah, when I go. Dan moet je maar eigenlijk niet stil bij zijn. Hè? Dan kun je eigenlijk niet stil staan. Maar die zingt dat zo mooi. Hè? Go like Elijah, when I go. Nou, wie zou dat niet willen? Op die manier gaan. Ik wel in ieder geval. En ook in het Nieuwe Testament vinden we naast de hemelvaart van onze Heer Jezus, waar we straks natuurlijk even bij stil zouden staan, ook nog een hemelvaart van wie denkt u? Had u nooit verwacht dat ik dat zou zeggen, denk ik. Filippus. 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 Wat gebeurde er met Filippus? Filippus die trof daar, staat er in de Bijbel, een Ethiopische eunuch. Een man, ja, gecastreerde man, niet zo prettig, denk ik. Maar goed, vaak gebeurde dat uit politieke overweging, dat een man gecastreerd werd. Die man werd gestuurd naar Jeruzalem. Maar Filippus die vertelt hem het evangelie. En die Filippus, dat was een Griekse Jood, door de gemeente in Jeruzalem aangesteld als diaken. Dus ook nog niet direct als evangelist, zou je kunnen zeggen. Maar hij was diaken. En Filippus deelde het goede nieuws van Jezus met deze eunuch, deze man, en doopt hem. En daar staat er, en toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. Moet je je voorstellen. Je staat hier straks in Scheveningen op het strand, je doopt iemand. En even later kom je in Amsterdam weer tevoorschijn. Hij werd namelijk aangetroffen in Asdod. Dat is toch wel een stukje van de plek verwijderd als waar de geest van God hem had weggenomen. Ja, vertel het me maar hoe dat ging. Nog een mooie opname of hemelvaart, het Nieuwe Testament heeft natuurlijk, dus heel bekend, van Paulus. Hè? In 2 Korinther 12 verwijst Paulus naar een mens, die in de hemel werd opgenomen. En hoewel hij niet rechtstreeks zegt dat het over hemzelf gaat, kun je het toch wel aannemen. En het verband een beetje lezende, gaat het wel degelijk over Paulus zelf. Hij werd dus opgenomen, staat er, in het paradijs, waar hij onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die een mens niet geoorloofd is uit te spreken, staat er. Zijn we niet een beetje stiekem jaloers op die Paulus? Die al een klein beetje heeft mogen genieten van hetgeen wat ons straks wacht. En wat dacht u van Johannes, de vierde opname of hemelvaart in het Nieuwe Testament? Die wordt vermeld in Openbaring vanwege de vervolging van christenen in die tijd. Ook weer zo'n periode, weet je wel, dat de christenen vervolgd werden. Tijdens de regering van de Romeinse Domitianus werd apostel Want het was een apostel, Johannes, verbannen naar het eiland Patmos. Nou, we kennen allemaal het boek Openbaring. En daar staat het ook in, het vierde hoofdstuk, versen 1 en 2. Daar krijgt Johannes, staat er, een visioen. Ja, hij zegt, hierna zag ik, zie, er was een deur geopend in de hemel. Een deur? Ja, een deur. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zegt hij, zegt, kom hier, kom naar boven, klim op. Kom door die deur kijken. Die deur staat open en die Johannes die heeft dingen mogen zien die net als Paulus bijna niet uit te spreken waren. En toch heeft Johannes het al bijna allemaal opgeschreven. En het is ook tot ons gericht vandaag. Maar hij mocht het zien. En ik zou bijna zeggen, zijn we niet opnieuw stiekem een klein beetje jaloers op zo'n Johannes? Ik denk dat onze eigen hemelvaart overigens ieder moment kan plaatsvinden nu. Ik heb het wel eens vaker gezegd, wat ik geloof is de opname van de gemeente, is aanstaande. Of iemand van ons komt te sterven en die mag ook de Heer ontmoeten. Maar bij al deze hemelvaten die ik heb genoemd, staat er niet bij of deze mensen daar wel klaar voor waren. En dat is de vraag die ook ons vandaag uiteraard weer wordt gesteld. Bent u, ben ik, zijn wij vanmorgen bereid onze hemelse Vader, de Heer Jezus, ook te ontmoeten, die we zo meteen tegenkomen in zijn hemelvaart. Ik moest daarbij ook denken aan de laatste weken. Ik zag beelden, die zult u misschien ongetwijfeld ook wel hebben gezien, van King Gabban en Albert Smelt van Trinity. In een van de laatste weken van haar leven heeft ze nog een lied samen met Albert opgenomen. En weet u hoe dat lied heet? Nou, het lied heet Leef met volle teugen. Leef met volle teugen. Ik zag Kinga daar staan en zitten eigenlijk. En op dezelfde manier zoals Dietje en ik haar in december geloof ik in een concert nog tegenkwamen. Maar Kinga was toen al bijna stervende. En dat zijn heel indrukwekkende beelden. Zij leefde met, zou je kunnen zeggen, met volle teugen tot het laatste moment. Maar ze verlangde, dat heeft ze ook heel vaak van getuigd, er ook naar haar Heer en Heiland te ontmoeten. Natuurlijk is het verdrietig, maar het is toch ook wel heel bijzonder als je dan in je laatste ogenblikken nog kunt. Want zo hangen wij aan het leven vast. Leef met volle teugen. En dat is helemaal niet verkeerd, als het op de goede manier gebeurt. Ja, die hemelvaart van Kinga, die is geweest. En die hemelvaart kunnen we ook halen uit het gelezen schriftgedeelte. En we hebben al even stilgestaan bij dat deel uit Handelingen. Handelingen is ook een heel, zou je kunnen zeggen, bijzonder boek, zoals zoveel bijzondere boeken. De Acts, de handelingen van de apostelen, geschreven door Lucas. En hij adresseert dit tweede boek, staat dat hebben we gelezen, hè, opnieuw aan Theophilus. Waarvan de geleerden het niet eens kunnen worden wie dat nou precies was, die Theophilus. De een zegt dat deze man echt bestaan heeft, en anderen beweren weer dat het een symbolische naam heeft. Dat het zou kunnen zijn van een mens die zoekende is, of een mens die zich al heeft bekeerd. Nou, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Ze ruzie maar lekker verder. He? Maar wat zo mooi is aan het boek Handelingen, is het feit dat het terugblikt op de voorgaande vier evangeliën. Marcus, Lucas, Johannes, Hannes. He? Dus de beloften die daar werden gedaan, vinden we in dit boek vervuld. In het bijzonder, en daarom heb ik dat straks ook even in Romeinen 8 aangehaald, natuurlijk de uitstorting van de Heilige Geest. En de bijzondere krachten die dat teweeg hebben gebracht. Soms zien we dat terug in wonderen aan lichamen. Ook vandaag de dag nog gebeuren wonderen aan lichamen. Of ook wonderen van barmhartigheid en gerechtigheid. En dan wel het grootste wonder, denk ik, en dat kunnen we allemaal, denk ik, in onze eigen omgeving wel eens tegenkomen, hoop ik ook althans, dat we kijken naar iemand die zich bekeert tot Jezus. Wat er dan gebeurt in het hart van een mens. Hoe een mens kan veranderen. Ik las gisteren nog een klein stukje van een man, een Belg, een Ivan Thomas heet die schrijver. Van een heel mooi boekje. Maar hij vertelde het verhaal van iemand in de gevangenis. Nou, die echt een terrorist was. Binnen de gevangenismuren was hij nog steeds terrorist. Hij terroriseerde de hele afdeling constant. Totdat ik tot geloof kwam, ik zal het heel kort samenvatten. De man veranderde zodanig in de gevangenis dat de almoezenier die hem regelmatig bezocht stom verbaasd was. En die kwam eigenlijk niet meer bij van verbazing. Deze man werd de getuige van Jezus binnen die vier muren. En elke keer als er nu een opstootje was, of als er drugs werden verhandeld, of als er een ander iets vreselijks gebeurde, dan werd hij erbij geroepen. En hij mocht getuigen van Jezus. En elke keer weer merk ik, als mensen zich radicaal bekeren, als mensen echt, ja, vanuit de wereld zeggen wij dan, hè. Maar wij leven ook in diezelfde wereld. Maar vanuit de wereld zich bekeren, dan gebeuren er prachtige dingen. Nou, het boek Handelingen schrijft daar ook voortdurend over. Heel mooi. Laten we nog eens lezen de versen 1 tot 5. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Ze kregen opdrachten. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd. En over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreft. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Wat zien we hier? Lucas verwijst naar zijn eerste boek, die hij ook al opgedragen heeft aan die vriend Theophilus. En hij refereert aan al het onderwijs die de Heer Jezus al gegeven heeft aan zijn discipelen. En ook in de 40 dagen na zijn opstanding. Tot wanneer? Tot zijn hemelvaart. Ja, tot aan de dag waarop de Heer Jezus zijn hemelvaart begon. En ik weet niet hoe dat u vergaat als je dat zo leest. Wat had ik graag anno 2019 die 40 dagen meegemaakt. Wat had ik er graag bij willen zijn. Die 40 dagen van de Heer Jezus na zijn opstanding. Want zelfs, ik ben even de naam kwijt van een knorrepot uit Utrecht die heel veel op de televisie is. Andries Knevel was geloof ik bevriend mee. Weet je best een man. Nou goed, in ieder geval is het nu verder niet van belang, maar wel van belang is dat hij dit gelooft. Hij gelooft niet dat Jezus de Zoon van God is. Maar dit is historisch gewoon ook een feit. De opstanding, moet je nagaan. Maar moet het fantastisch zijn geweest om daarbij aanwezig te zijn. Bij dat onderwijs staat er die het koninkrijk van God betreffen. Dat soort onderwijs, beste broeders en zusters, dat hebben wij zo hard nodig. Vandaag de dag. Omdat wij in onze gemeente, en ik ga je natuurlijk deze gemeente niet het voorbeeld geven, maar heel vaak hebben we toch andere onderwerpen. Het koninkrijk van God is trouwens, dat weet u ook wel, hè, geen politieke of militaire staat op aarde, maar het is een geestelijke, door God geregeerde natie, waar u en ik persoonlijk geleidelijk worden vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. En daar mochten de apostelen als eerste mee aan de slag. En daarom heb ik straks even gelezen dat stukje uit Romeinen 8. En nu ga ik het eventjes opzoeken. Ik moet hier ergens onder zitten. Ja, want ik heb het even uit een hele andere vertaling gelezen. Nee, het is geen vertaling. U kent het boek waarschijnlijk wel. Hè? Het is geen vertaling, het is geen Bijbel. Maar deze keer werd ik zo enorm geraakt door ja, degene die dat zo op deze manier op papier hebben gezet. Er staat namelijk in vers 6, u mag wel meelezen in je eigen Bijbel, Romeinen 8 vers 6, we hebben het straks ook gelezen. Daar staat, het alleen maar doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de geest. Tenminste, als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. Dat is een keiharde constatering. Door de zonde is uw lichaam onderworpen aan de dood. Maar als Christus in u woont, is uw geest levend, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Nou, ik leg het hier neer. U mag het straks van mij overnemen. Ik mag thuis even wel lezen. Dat geeft heel nadrukkelijk aan hoe wij van nature zijn en hoe we zijn veranderd als het goed is. En die mens, die wordt hier ook door Jezus onderwezen, want hij had apostelenstaten. En zijn apostelen, staat hier, had hij opdrachten gegeven. Maar wie zijn dat dan? Wat is nou een apostel? Je hebt bijvoorbeeld in Nederland, dat kent u waarschijnlijk wel, het apostolisch genootschap. Praat ik dan over dezelfde personen? Over dezelfde apostelen? De hamvraag is dus, wie is nou eigenlijk een apostel? Als ik de Bijbel lees, kom ik 12 apostelen tegen. Benoemd door Jezus zelf. En na het verraad van Judas volgde er een loting, staat verderop in dit hoofdstuk, en kwam Matthias als vervanger. Later kwamen er nog een paar apostelen bij, zoals Paulus, Barnabas, Jacobus, de broer van Jezus, Silas. Maar die hadden allemaal een bijzondere bediening. Want het woord apostel betekent eigenlijk gezondene. En als je dat zou plakken op ons hier, dan zouden we het allemaal zijn. Hè? Want we zijn allemaal gezonden in wezen. Alleen niet met dat specifieke ambt wat de Heer Jezus gaf aan zijn 12 apostelen. Allemaal hadden ze een bijzonder ambt. Ik lees nergens in de Bijbel dat deze mensen na hun sterven vervangen zijn door een andere apostel. Kom ik niet tegen. Ze hadden al een gezag ontvangen van de Heer Jezus. Ze werden ook allemaal specifiek door hem geroepen. En ze hebben ook allemaal de opgestane Jezus gezien. Zij vestigden de gemeente en gaven leiding eraan. Onder Jezus Christus. Ze hadden ook het gezag om Gods woorden te spreken en te schrijven. Een gezag eigenlijk gelijk aan de schrift van het Oude Testament. En Paulus, ook een hele bijzondere apostel toch wel, die noemt zich als laatste geroepene in 1 Korinthe 15 vers 8. En het bijzondere van de 12 apostelen komen we ook tegen in het boek Openbaring, waar we het straks al even over hebben gehad. 21 vers 14, waar staat, dat kent u wel, en de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop, en dan komt het, de 12 namen van de 12 apostelen, dus niet die van Paulus bijvoorbeeld. Want die had als apostel wel een hele bijzondere bediening, maar hij hoorde niet bij de 12. Dan zou de vraag kunnen rijzen, zijn er dan vandaag de dag geen profeten en apostelen meer? Ik weet niet in hoeverre u dat in de praktijk hier in Den Haag tegenkomt, maar zijn die er nog wel? Ik denk het wel. Maar de Bijbel waarschuwt ons genoeg om onszelf, en wie dan ook maar, te verheffen boven anderen. En in Openbaring 2 vers 2 waarschuwt Jezus de gemeente van Efeze door te zeggen, luister eens, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharden en ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostel zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Dus beste mensen, ik zou zeggen, wees voorzichtig als iemand zich apostel noemt of profeet vandaag de dag. Hij gaat rond als een briesende leeuw en dan weet u wel wie ik bedoel. De discipelen, dus volgelingen van Jezus, mochten Jeruzalem niet verlaten. Ze moesten nu laten zien, staat er, dat ze Jezus volledig vertrouwden. En ze moesten ook heel benieuwd zijn eigenlijk naar de beloften van zijn hemelse vader. En een van deze beloften herhaalt hij nog een keer. En namelijk het ontvangen na de doop van de Heilige Geest. Dit ziet vooruit naar volgende week natuurlijk, naar Pinksteren. En Johannes stelde die doop van bekering, want die had hij dus gepredikt, Johannes, van bekering naast deze doop. De doop met de Heilige Geest. En in het boek Handelingen gaan deze twee, moet je maar opletten, altijd samen. Het gaat altijd over bekering, vergeving, doop met water, puntje, puntje, puntje. En het ontvangen van de Heilige Geest. Die twee komen dan bij elkaar. En in de versen 6 tot 14 hebben we gelezen straks, onder andere vers 9 dan, over de hemelvaart van de Heer Jezus. Wat was daar nou zo bijzonder aan, als je bedenkt alleen al bijvoorbeeld die vurige paarden en vurige wagens van Elia, kan dat nog overtroffen worden? Zo zijn wij mensen, hè? Wij houden wel van een beetje sensatie. Denken van, nou, de Zoon van God, die zal dan toch wel op een heel bijzondere manier hier vertrokken zijn. Nee, want wat staat er? Dat er dus na die dagen, 40 weer, bracht Jezus zijn discipelen naar de Olijfberg en steeg zichtbaar op, lezen we. Maar voordat hij weggaan ging, bedoel ik, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben, gaf hij hun een opdracht om zijn getuigen te zijn. En dan vind ik het heel logisch dat die discipelen toen dachten dat het Messiaanse tijdperk aangebroken was. Door Jezus' opstanding. En de belofte van de Heilige Geest. En dat nu Israël bevrijd zou worden van die vreselijke Romeinen, dat die overheersers. Maar helaas, dat feest ging niet door. Ze hadden niet door, en zo hebben wij soms ook niet door, wat nu de essentie is van Jezus' werk. Jezus' werk is ervoor bedoeld om het evangelie te verspreiden. Natuurlijk gebeuren er wonderen, natuurlijk gebeuren er alle prachtige dingen, maar Jezus heeft in essentie, is hij gekomen om het koninkrijk van God gestalte te geven in mensenharten. Daar gaat het hem om. Het zou een beetje oneerlijk zijn geweest, want die miljarden mensen die daar tevoren overleden waren, hebben die dan het evangelie kunnen horen? Sommige mensen leggen het zo uit, zeggen ja, in de Petrusbrief staat duidelijk dat Jezus na zijn sterven, lijden en sterven, 3 dagen in de gevangenis geweest is. Dat kunnen we lezen. Het zou heel goed kunnen dat hij daar op dat moment miljarden mensen nog heeft bereikt. In die gevangenis hierboven. Weet u niet. Het bijzondere aan de hemelvaart van de Heer Jezus is natuurlijk dat de engelen vertelden dat Jezus zou terugkomen. Lezen we dat in al die andere hemelvaarten? Nee. En dat het zou gebeuren op dezelfde wijze als de discipelen hem naar de hemel hadden zien gaan. En op welke wijze was dat dan? Nou, Jezus verliet de aarde door te worden opgenomen, staat er, en te worden onttrokken aan hun ogen door een wolk. Zijn lichaam, of ja, dat was zichtbaar dus, zijn hemelvaart was lichamelijk, persoonlijk, zichtbaar en glorierijk. Jezus beloofde dat hij eens op dezelfde wijze zou terugkomen bij de wederkomst. En ook nog eens, helemaal apart, dezelfde plek. Op de Olijfberg. Ik heb eens nagedacht, ik denk van, nou, dit is een mooie theorie allemaal. Daar kan ik een heel verhaal over houden, over die hemelvaart. Dat heb ik inmiddels ook gedaan, we zijn 11:15. Ik hoop dat u er wat van opgestoken hebt. Maar wat gaat u er nou mee doen? En dat gold voor mij ook. Nou, ik heb het toch maar samengevat, geprobeerd in 5 puntjes. Ik denk allereerst, als we denken over de hemelvaart van de Heer Jezus, dat het een bevestiging is van, ja, wat u en ik natuurlijk al lang nu weten, van Christus als opgestane Heer, als verheerlijkte Zoon van God. Dezelfde Zoon die we tegenkwamen bijvoorbeeld al in het Spreukenboek 8, waar hij als troetekind bij de Vader op schoot zit, zeggen wij. Dat is ook zo. Maar hier wordt hij verhoogd als Heer. Dat bewijzen we het overduidelijk ook historisch geleverd. En zelfs die knorrepot uit Utrecht, waarvan ik nog steeds de naam even niet weet, die gelooft dat. Als je het straks weet, moet ik het mij even zeggen, die man heet. En het is een hoogtepunt van Jezus' verschijningen na zijn opstanding. 40 dagen lang. Tweede is, het geeft, we hebben straks voor de dienst gebeden, Henk en Tom. En toen zei ik, 1 ding valt me op, de laatste tijd komt een bepaald woord steeds voor. Weet jullie dat nog? Verbinding. Nou, ik moet hem toch noemen. Want het geeft er ook aan dat het een enorme verbondenheid is. tussen het Joodse volk en ons als gemeente van die Joodse man, Jezus Christus. En inmiddels moet je het omdraaien. Hij is nu de opgestane Heer, Christus Jezus. Wij zijn als gemeente namelijk geënt, staat er in de Romeinenbrief onder andere, maar heel veel plekken hoor, als op diezelfde edele olijf als zijn volk Israël. Wij zijn verbonden met diezelfde wortel. We zitten eraan vast als het ware, als gemeente. Het is ook de inleiding op een prachtig feest. Volgende week hoop ik dat, hè, dat jullie dat ook beleven hier. Het Pinksterfeest, wat we volgende week weer kunnen vieren. Jezus verwijst daar ook naar. En ook heel belangrijk voor ons als denk ik, toch wel gemeente van Jezus Christus, dat het de stichting is van het christelijke, zou je kunnen zeggen, zendingswerk. Ga dan heen en verkondig, ook onze opdracht. Het vierde is, of het vijfde, ik ben al eentje verder, het is een onderpand eigenlijk van onze zekerheid, die ik hopelijk ook heb gebracht vanmorgen, dat Jezus ook terugkomt. Het is een onderpand van de wederkomst van Christus, tweeledig. De eerste kan over 5 minuten plaatsvinden, het kan ook nog eerder, dat is de opname van de gemeente. Ik heb daar de laatste tijd heel veel strijd met mensen over. En dan bedoel ik niet zozeer dat ze me uitschelden of zo, maar ik zie dat in de ogen, ik merk dat aan mensen hun houding, aan vragen die ze mij soms stellen van is dat wel zo? Kun je wel in die verwachting leven? Geeft dat eigenlijk wel rust? Geeft het wel vrede? En ben je niet te veel bezig met? En hoe zit het dan met onze mensen en diegenen die Jezus niet kennen? Nou, die vraag krijg je ook standaard. Mensen, beste broeders en zusters, laat het alsjeblieft aan de Heer over. Hij kent het tijdstip. Het gaat er wel om. Gelooft u wat er staat in Gods woord? Ik kan er zo wel enkele teksten van noemen, maar u mag maar van me aannemen dat het er staat. Ik kan het niet anders uitleggen. Dus zijn wederkomst op dat vlak, ik zit hier bijna in een draad, is hem te ontmoeten in de lucht, samen met degenen die ons zijn voorgegaan. Ik kijk uit naar dat moment. Wil ik hier niet blijven? Wil ik niet heel erg gelukkig blijven met mijn vrouw? Ja, natuurlijk wil ik dat. Dat is geen vraag. Maar tegelijk heb ik die verwachting. En het geeft mij ook een stuk urgentie. Om met mijn jongste zoon bijvoorbeeld te blijven voorhouden. Joh, neem die beslissing. Volg Jezus. Niet zo als een cadeautje, dan mag je straks mee naar boven. Nee, want het geeft zoveel rijkdom aan je leven. Zoveel blijdschap. Gelukkig word je ervan. Ja? Dus dat is de vraag voor ons persoonlijk. Zijn wij klaar ervoor om hem te ontmoeten? Dus de hamvraag blijft dus: hoe zie je je eigen hemelvaart? Amen.